Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 105, de versen 3 en 24. 105, vers 3 en vers 24. De schriftlezing in gemeente is vanavond allereerst uit het Oude Testament, het boek Exodus, hoofdstuk 34, de versen 29 tot 35. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 3, vers 8 tot 17. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen we Psalm 89, vers 7. We lezen dus Exodus 34, vers 29 tot 35, 2 Korinthe 3, vanaf vers 8 tot 17. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 89, vers 7. En het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging. De twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes als hij van de berg afging. Zo wist Mozes niet dat het vel zijns aangezichts glinsterde toen hij met hem sprak. Als nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, zie, zo glinsterde het vel zijns aangezichts. Daarom vreesden ze tot hem toe te treden. Toen riep hen Mozes, en Aaron en al de oversten in de vergadering keerden weder tot hem, en Mozes sprak tot hen. En daarna traden al de kinderen Israëls toe. En hij gebood hun al wat de Heere met hem gesproken had op de berg Sinaï. Alzo eindigde Mozes met hen te spreken, en hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. Doch als Mozes voor het aangezicht des Heeren kwam om met hem te spreken, zo nam hij dat deksel af totdat hij uitging. En nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls wat hem geboden was. Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde. Derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, totdat hij inging om met hem te spreken. En dan lezen we verder in het Nieuwe Testament, in de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 8 tot het einde, 2 Korintiërs 3, vers 8 tot het einde. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening des doods, der verdoemenis, heerlijkheid is geweest, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet sterk zouden zien op het einde van hetgeen dat teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt dat deksel weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Van de Heer de gemeente dat ik u in deze dienst van nabetrachting op de bediening van het heiligavondmaal mag bedienen, vindt u in het eerste gelezen schriftgedeelte, Exodus 34 en daarvan het 29ste vers. Exodus 34, vers 29. Daar lezen we Gods woord, onze tekst voor vanavond. En het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging. De twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes als hij van de berg afging. Zo wist Mozes niet dat het vel van zijn aangezicht glinsterde toen hij met hem sprak. We willen de Heere eerst vragen om zijn zegen om over de bediening van zijn woord. Op deze nazomerzondag is het voor de tweede keer dat u ons samenbrengt in uw huis. Een bijzondere zondag. Het voelt een beetje aan als een zondag waarop het winterwerk wat gaat beginnen nadat er een einde kwam aan de vakanties. Maar het is toch vooral een zondag waarop u tot de gemeente kwam. Niet alleen met uw woord, dat geeft u ons gelukkig elke zondag tot twee keer toe. Maar ook met dat teken van het sacrament van het avondmaal. Het teken van brood en wijn. Die tekenen waarin u zelf naar ons toe kwam. Tekenen die spraken van het werk van de Heer Jezus Christus. Van dat offer dat hij gebracht heeft. Tekenen die spraken van zijn vlees. Dat gebroken werd. Tot verzoening van de zonde. En een teken dat sprak van zijn bloed. Dat hij stortte. Tot betaling van de schuld en de ongerechtigheid. Om zondaren te wassen. Met dat enige middel dat echt reinigt van alle ongerechtigheid. Het dierbare bloed van het lam. Heere, u gaf het vanmorgen. En u brengt ons vanmiddag weer samen. in een uur van nabetrachting en dankzegging op de bediening van het avondmaal. En u weet onze gesteldheid waarin we naar de kerk zijn gekomen. De een vol verwondering nog over die tekenen die u gaf en die hij of zij mocht proeven en smaken en waarin hij mocht zien dat u een God bent die verzadigt met heil, die verzadigt met vreugde. Zelfs zo dat we, zoals dat van Mozes ook gezegd kon worden, we eigenlijk geen honger meer hebben naar wat u ons in dit leven geeft. Dat u verzadiging van vreugde wilde geven. Waardoor een mens niet meer de behoefte heeft aan te eten of te drinken. Maar u ziet als die God die alles geeft en die alles wil zijn voor een alles verbeurd hebben mensenkind. Heren, laat die verwondering ook vanavond gevoed mogen worden door de prediking. Maar u kent ook anderen, heren, die misschien met veel aarzelingen, met veel vragen in het hart, toch niet konden blijven zitten en die kwamen. Maar die toch ook al worden aangevochten met de vraag, kon het eigenlijk wel? En was het eigenlijk wel goed? En was het een goddelijk recht dat ik kreeg om daar een plaats in te nemen? En te ontvangen dat brood, dat spreekt van zijn vlees. En die wijn, die spreekt van zijn bloed. En u kent ze ook in ons midden, heren, die vanmorgen misschien wel voor de zoveelste keer moesten besluiten om daar maar van af te blijven, op afstand te blijven. Mensen die misschien wel worstelen met de dingen, maar die tegelijkertijd beseffen, voor mij kan het niet. En voor mij is het niet. En misschien is er in de gezinnen wel over gesproken, heren, ook aan tafel. Als ouders met de kinderen, waarom ging u wel, waarom ging u niet? En u weet van jonge mensen in ons midden die ook met vragen zitten rondom de bediening van het avondmaal. Met de vraag van, zou ik eraan toe zijn om belijdenis te doen? En zou voor mij dan ook die deur open gaan? Die poort waarvan wel gezongen wordt, die poort staat open, ook voor mij. Niet omdat ik enige verdienst of waardigheid in mezelf heb, maar omdat u het bent die nodigt en omdat u het bent die zegt, kom, want alle dingen zijn gereed. Heren, zo zitten we vanmorgen, vanmiddag in de kerk en zo staan we vanmiddag hier. En u weet het allemaal wat er in ons hart en in ons leven aan de hand is. En we vragen van u, wilt u tot ons spreken? En wilt u geven dat het woord open mag gaan en dat het woord jaloers mag maken? En dat het ons tegelijkertijd mag doen zien wie we zelf zijn in uw ogen, opdat we naar dat beeld ons ook gaan gedragen. Heren, we dragen elkaar en in ieder van ons, de hele gemeente, hen die thuis zijn en die in de kerk zitten, we dragen ze allemaal aan u op. En we vragen van u, zie op ons in gunst van boven. Wees ons genadig, Heren. Trek ons met de koorden van uw liefde. En breng ons aan de voeten van de gezegende Heere Jezus Christus. En als er in ons leven dingen zijn die ons in de weg staan, waardoor wij moeten zeggen, Heren, zo kan het toch niet en zo mag het toch niet. Wilt u dan bekering schenken, Heren, en verlossing? En wilt u ons brengen op die plaats waar u ons hebben wilt? U, die God van alle genade, die zondaren trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht en die daarvoor de prediking van het evangelie gebruikt. Gebruik ons in deze dienst, Heere, en spreek tot ons, nadat u weet dat we dat nodig hebben. Zo dragen we de hele gemeente aan u op. De kerkenraad, degene die een taak hebben in het midden van de gemeente, zoals de koster en de organisten. We bidden u, barmhartige God, zegen de gemeente ook in deze vakante tijd en wilt u zelf de weg wijzen naar de man van uw raad die u wilt geven om deze kudde te leiden en te weiden. Onze ogen zijn op u, Heere, als u bidden om uw zegen over deze dienst, uw zegen voor uw knecht die de mond tot u open doet. Geef hem een stem om te spreken en de leiding van die geest, opdat hij tot zegen mag zijn. Onze ogen zijn op u, Heere, als u bidden voor het geheel van ons kerkelijk leven, met alle zorgen en vragen die er zijn, ook rondom die brandende kwestie van de vrouw in het ambt. Heere, geef wijsheid aan hen die leiding mogen en moeten geven. En geeft u die wijsheid die gevonden wordt in de schriften. En die maakt dat we naar die schriften gaan luisteren. En dat we dat oude woord van die oude knecht van u gaan begrijpen. Die zegt, lees toch goed wat er staat. En laat staan wat je leest. Heere, zegen ons. Zegen alle werk in ons vaderland. Ontferm u over onze regering die voor moeilijke taken staat. Die geroepen wordt om niet alleen een verlossend woord te spreken over de stikstofkwestie en over het klimaat en allerlei andere dingen. Maar die ook zich geroepen weet om perspectief te bieden aan hen die in dit land werken in de landbouw of in de veeteelt. Maar ook hen die werken in de visserij. Met alle vragen die daarop doen. Heere, we zijn in alles zo diep afhankelijk van u. Ontferm u. Wij bidden u voor onze jongeren die weer naar school gingen of een studie volgen aan de universiteit. Wilt u ze alles geven wat nodig is? Ook bewaring door uw geest in die wereld die in zoveel opzichten stuk gaat aan de wereld gelijkvormigheid. Heere, ontferm u over onze jeugd die in deze jaren opgroeit en een weg moet zoeken en vinden. We bidden u voor uw volk Israël, opdat het mag komen tot de erkenning dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou om zondaren zalig te maken. En geef dat Israël ook als natie mag bestaan door het geloof in die zaligmaker. Ook in deze tijd waarin zoveel druk wordt uitgeoefend van andere kanten. We bidden u, Heere, voor hen die in de dienst van de zendingen van de evangelisatie op een eenzame post werken. We bidden om uw zegen voor hen die bezig zijn met de vertaling van uw woord in allerlei talen van deze wereld, waarin dat woord van u nog steeds niet klinkt, terwijl wij het al zoveel eeuwen in ons land mogen hebben als een kostbare schat. We bidden u, Heere, voor het Engelse volk, opdat die tradities waarin de naam van u wordt beleden, toch ook gehandhaafd mogen worden. En dat daar, wanneer er straks een begrafenis zal komen van de oude koningin, ook een woord mag klinken dat spreekt van wie u bent en wat u doet en de uitkomst die er alleen te vinden is in het bloed van het lam. Zo zijn onze ogen op u, Heere. We hebben heel veel te vragen en er zijn heel veel zorgen en noden. Ontferm u naar de grootheid van uw barmhartigheid. En doe uw rijk komen dwars door alles heen. En geef ook hier een jongere generatie die buigt voor uw woord en die luistert naar uw stem, tot verheerlijking van uw grote naam. Doe dat alles, Heere, om Jezus wil, in de vergeving van onze zonden, die we in alle ootmoed voor u belijden. Uit genade. Amen. Gemeente, ook vandaag vindt de dienst er offeren weer plaats. En wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 68, de versen 7 en 17. 68, vers 7 en vers 17. In aansluiting aan de prediking zingen we het laatste vers van Psalm 149. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. 149, vers 5 na het amen van de prediking. Gemeente, ware avondmaalgangers worden niet alleen geroepen om het heiligdom van de gemeenschap met de drie enige God aan zijn tafel binnen te gaan, zoals vanmorgen die nodiging ook klonk en door velen van u is beantwoord met een gang naar de tafel. Er is ook een roeping, gemeente, om dat heiligdom weer uit te gaan en daarmee af te dalen in het leven van elke dag, dat gewone leven, zoals wij dat noemen, dat leven met zijn ups en zijn downs, met zijn vreugden en met zijn zorgen, met zijn zonden en ellenden, zijn vreugden en zijn moeite. En laten we nog maar eerlijk zijn, gemeente, en ik betrek mijzelf vanaf het begin daarbij in. Met dat laatste, dat wij dat heiligdom weer uitgaan om terug te keren in het gewone leven van elke dag. Als ik me niet vergis, dan houden wij ons daar toch een beetje minder mee bezig dan met de vraag, mag ik naar het avondmaal en voor wie is het avondmaal? Die vragen die zijn er en die vragen die leven ook in uw midden. En ik ken u als gemeente voor een groot deel persoonlijk niet zo heel erg. Maar ik heb zo het vermoeden en ik heb ook wel eens wat begrepen uit een opmerking van de kerkenraad hienaangaande, dat er onder ons toch minder mensen zijn die met die vraag bezig zijn. Er zijn er heel wat onder u die zich afvragen, hoe kom ik tot het avondmaal? En dat vertrouwen heb ik ook wel, dat dat in uw gemeente een zaak is die nog echt wel leeft. Al zeg ik niet dat dat bij iedereen het geval is, maar die leeft toch echt wel. Welke gestalte moet ik hebben om aan de tafel van de Heere een plaats in te nemen? Wanneer ben ik waardig om die gang naar voren te maken? En vooral, eet en drink ik mezelf geen oordeel als ik naar die tafel kom en ik zou zelf denken dat ik het waard ben en de Heere kijkt anders tegen me aan. En kijk, gemeente, zo is het dan ook na het avondmaal. Mensen vragen, deed ik het nou goed aan om naar het avondmaal te gaan? Of had ik dat toch beter niet kunnen doen? Misschien is er wel een enkeling die daar zoveel moeite mee heeft, dat hij zegt, als ik eventjes kan, dan neem ik maar liever op de avondmaal zondag en in elk geval op de morgen van die zondag, dan neem ik toch maar liever mijn plaats niet in. Doe ik er wel goed aan. En ik ken ze. Ook van heel dichtbij. Die heel veel moeite altijd hadden met een gang naar het avondmaal. En die dan soms door goed bedoelende ambtsdragers ongeveer werden geprest om toch die gang te maken. En die één keer daarvoor zijn bezweken en er tegelijkertijd zoveel bestrijding op gekregen hebben. Want de duivel die zit niet stil en die duivel die weet heel goed wat er dan in onze harten omgaat. Mensen die een volgende keer niet naar de kerk durven te gaan omdat het weer avondmaal is en omdat er de ogen zijn, misschien wel van een of andere ouderling, die zit te kijken, kom je wel of kom je niet? Mag ik wel? En dat betekent, gemeente, dat de vraag, hoe kom ik van het avondmaal af? Dat die een beetje op de achtergrond komt. En dat is begrijpelijk, gemeente. Natuurlijk is dat begrijpelijk. Want het is een hele belangrijke vraag die we soms onder woorden brengen in een psalm die ook wel gezongen wordt in een voorbereidingsdienst. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God beklimmen? Alleen al die vraag, gemeente, dat je daar voor God verschijnt. Maar als je die berg dan niet beklimt, gemeente, dan zit je ook niet in over de vraag, hoe kom ik er nou weer vanaf? Want je bleef in de vlakte. En misschien is er ook wel een enkeling die dan toch wel kwam, maar die eigenlijk met een stuk onrust in het hart aan de tafel zat. En als ik die weg dan wel gaan mocht, gemeente, en wel mocht verschijnen voor het oog van Israëls God, en je mag dan ervaren wat dat is, zoals we dat vanmorgen ook onder woorden hebben mogen brengen met die psalmen die we gezongen hebben, dat er verzadiging van vreugde te vinden is wanneer je God mag ontmoeten aan zijn tafel en wanneer je met een bevende hand dat stukje brood van de schaal afpakt en wanneer je met een aarzeling dat bekertje aan de mond zet, dat spreekt van het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Maar als je daar gezeten hebt, gemeente, en je hebt ervaren iets van de gemeenschap met de drie enige God, je hebt gemerkt hoe God in gunst naar je omkeek en hoe de Heer Jezus Christus goedkeurend naar je knikte en hoe de Heilige Geest je vertroostte en bemoedigde. Gemeente, dan zou het toch ook kunnen en ik hoop dat ze er zo vanmiddag in de kerk zitten. Dat je zegt, Heere, ik zou het liefste altijd maar aan die tafel blijven, nooit meer weggaan. Ik zou het liefste willen zeggen wat Petrus zei op de berg ter verheerlijking, weet u wel, toen ze met de Heere Jezus daar waren en toen ze Mozes en Elia zagen. En toen Petrus zei, Heere, zullen we tenten maken voor u allemaal, zodat we hier kunnen blijven. Je zegt, nooit meer weg te hoeven. Altijd te mogen delen in het wonder dat er die vriendelijke ogen van de Heere zijn, die naar je omkeken en die je te eten en te drinken gaven. Gemeente, die zitten er toch ook in de kerk van de avond. Die gezegd hebben misschien wel toen ze thuis kwamen. Het was mij goed om nabij God te wezen. Het was me zo'n voorrecht dat ik bij hem alles kwijt kon. Dat ik mijn hart kon uitstorten voor zijn aangezicht. Maar dan betekent het ook, gemeente, dat je daarna weer verder moet in de dal van de zonde. In de woestijn van de moeite en van de zorg die er in dit leven is. Want ja, hoe goed het dan ook geweest is aan de tafel, gemeente. Maar je kan dan niet blijven. De marsorder klinkt zolang Gods volk niet in het hemelse Kanaan is binnengegaan. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Voort. En hoe ga je dan verder? Nou, dat is nou de vraag die vanavond aan de orde komt, gemeente. In dit uur van nabetrachting op de viering van het heilig avondmaal. En dat antwoord, dat zoeken we in een tekst. Misschien niet de meest bekende, maar een tekst die zegt, het gelaat van Mozes glinstert. En dan kijken we allereerst naar de betekenis daarvan. En vervolgens naar de oorzaak daarvan. En in de derde plaats naar het doel daarvan. Het gelaat van Mozes glinstert. Wat betekent dat? Wat is de oorzaak en wat is het doel? Wanneer we zo die tekst willen gaan beluisteren, gemeente, dan vallen ons onmiddellijk een paar dingen op. Want als we die Mozes daar zien gaan, gemeente, en we realiseren ons, en dat kan nadat we een paar preken nu hebben gehoord uit dit verband, we realiseren ons dat die Mozes voor de zoveelste keer die berg Sinaï beklimt, en iemand weet het misschien wel uit de plaatjes die je wel eens gezien hebt, de foto's die je wel eens bereikt hebt, of de film van dat hele Sinaï gebeuren, dat dat geen sinecure is en dat je dat niet eventjes op je sloffen wel af kunt maken. Maar dan ben je geneigd te zeggen, gemeente, wat moet die Mozes een geweldige lichaamskracht gehad hebben? Als hij voor de zoveelste keer die berg beklimt. En we realiseren ons, gemeente, dat Mozes op dat moment de 80 al gepasseerd is. En dan gaat hij als een 80-jarige grijsaard die berg op en neer, heen en weer. Dat is een hele zware klimpartij geweest, gemeente. En voor de tweede keer lezen we ook dat Mozes niet met lege handen die berg op gaat, maar dat Mozes in zijn handen heeft 2 stenen tafelen, die hij zelf heeft uitgehouwen in opdracht van de Heere, nadat hij de vorige, die met Gods eigen hand beschreven waren met de 10 geboden, het stuk had gegooid in zijn grote woede over dat volk, waarvan hij ineens zag en hoorde dat ze daar aan de voet van de berg Sinaï feest vierden rondom iets dat ze een gouden kalf noemden. Afgoderij van het zuivelste water was het. Wat we in onze tekst lezen, gemeente, is een heel verschil met wat we de vorige keren wel gelezen hebben. De vorige keer hebben we gezien dat nadat Mozes met een hevige toorn, die uiteindelijk onttrokken was aan de toorn van de Heere zelf over wat hij mee moest delen aan Mozes over dat volk waarover hij hem als leider had aangesteld, wat dat volk zich had misdragen, dat volk dat niet uitziet naar de wederkomst van hun leider, maar dat danst om het gouden kalf. En dat is in het geval van onze tekstgemeente vanavond een hele andere geschiedenis. Er wordt op Mozes gewacht, er wordt naar Mozes uitgezien, ook al duurt het nog zo lang. Maar het meest opvallende, gemeente, is de verschijning van Mozes. Een bijzondere stralende lichtglans schittert op zijn gelaat. Het gezicht van Mozes, dat heeft iets van het schijnsel van de zon. Je kan er niet goed naar kijken. De mensen die Mozes zien wanneer hij daar van de berg afgekomen is, die laatste keer, die doen hun hand voor de ogen, omdat ze zeggen, het schijnsel dat van zijn gelaat afstraalt, dat is zo fel, mijn ogen verdragen het niet. Ze worden er bang van. Ze zien er iets in dat niet aards is. Als je dat gaat beluisteren, gemeente, dan ben je geneigd om te zeggen, de reactie van Aaron en de zijnen daar aan de voet van de Sinaï waar Mozes naar beneden komt, is een reactie die je doet denken aan de herders van Ephrata. Wanneer die in de nacht van de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem die engel zien verschijnen. En ze dodelijk bevreesd worden vanwege die gestalte van de engel die in heerlijkheid verschijnt en die hen doet vrezen, omdat ze de grote afstand tussen die engel en hen moeten constateren. Wat is er gebeurd op die berg? Is Mozes veranderd? Is Mozes niet langer een mens? Is Mozes een hemelwezen geworden? Mozes die lijkt op een engel Gods. Nu gemeente, dat is het in elk geval niet. Mozes is een gewoon mens gebleven. Een mens van vlees en bloed. Een mens die ook moedeloos kan worden. Een mens die ook zondigen kan. Al leeft hij niet meer in de zonde. Maar Mozes die kan soms zo zwaar zondigen dat er zelfs een moment komt dat de Heer tegen hem moet zeggen: jij komt het beloofde land zo niet binnen. Je gaat sterven in de woestijn. Wat dat betreft, dan zie je aan Mozes, gemeente, terwijl die heerlijkheid in onze tekst schittert, tegelijkertijd wat we beleiden in onze Dordtse leerregels, het laatste hoofdstuk die God verlost heeft, die verlost hij in dit leven niet ganselijk van het vlees en van het lichaam van de zonde. Weet u wat het is? Mozes komt van de berg af waar hij een tijd lang in de nabijheid van de Heere is geweest en met de Heere gesproken, zoals een man spreekt met zijn vriend. Hij heeft de Heere mogen zien op dat vurige gebed dat hij heeft gezonden tot hem: Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Hij heeft er iets van gezien, gemeente, wie die God is die Israël geleid heeft. Enigszins tenminste. Want wie zal God volledig zien en leven? Dat bestaat immers niet. Het is een weerkaatsing die Mozes als het ware ziet. Een weerkaatsing als in een spiegel. Iets van wat hij ziet in de Heere, dat blijkt aan Mozes zelf te zien. Als je daarover gaat nadenken, gemeente, en je beschikt over de mogelijkheid om de grondtalen waarin de Bijbel geschreven is te bestuderen, dan ontdek je dat daar een Griekse vertaling is van dat verder wat onbekende werkwoord, dat we uiteindelijk ook weer tegenkomen in wat er in 2 Korinthe 3 staat. Vandaar die combinatie met de schriftlezing. 2 Korinthe 3. Daar wordt gesproken, gemeente, over de heerlijkheid van Mozes aangezicht. En dan staat daar ergens dat bekende Griekse woord doxa. Doxa, dat betekent wat bij de Heere hoort en wat aangeduid wordt als de heerlijkheid die afstraalt van het aangezicht van de levende God. Mozes heeft op een gegeven ogenblik de vrijmoedigheid gekregen toen hij daar met de Heere onderhandelde, om aan de Heere te vragen: toon mij nu uw aangezicht. Dat wilde hij zo graag. Heere, laat me nou eens een keer zien wie u bent. Mozes was al zo lang met de Heere onderweg geweest. En Mozes was voor zijn gevoel ook een beetje vertrouwd geraakt met de Heere, de God van Israël. Maar dat wilde hij nou graag. U leest dat in Exodus 33, gemeente. De heerlijkheid. Dat betekent dat Mozes in feite zegt: Heere, laat me nou eens echt zien wie u bent. Die heerlijke God. En wat Mozes als antwoord op dat gebed ontvangen heeft, dat straalt nou van hemzelf af. Al heeft het er maar iets van. Wat Mozes afstraalt, dat is alleen maar, ja, het is moeilijk om daar een goed woord voor te vinden, maar dat is alleen maar de naglans van het gezicht van de Heere. Wie hij is. Maar je kunt in elk geval aan Mozes zien, gemeente, waar hij vandaan komt. En dat is volkomen duidelijk op het eerste gezicht. Mozes komt bij God vandaan. Hij heeft Gods aangezicht meegemaakt. Hij heeft Gods aangezicht in gunst tot hem gewend mogen aanschouwen. Al was het maar op een afstand. En al was het eigenlijk alleen maar van achteren. En dat heeft nu een stempel op Mozes gezet. Oh, zegt iemand. Nou begrijp ik het denk ik wel, dominee. En ik snap ook wel waar nou de vraag over gaat die nu wel zal komen. Want nadat u ons hebt uitgelegd wat er te zien is aan Mozes, dan zult u nou wel de vraag stellen of dat nou ook aan ons te zien is. Misschien vergis ik mijn gemeente, maar ik stel me zo voor dat er hier mensen in de kerk zitten die denken dat is de vraag die naar ons toe komt. En dan vermoed ik, gemeente, dat wanneer die vraag naar je toe komt, dat je dan tegelijkertijd geneigd bent om te zeggen, dominee, die vlieger gaat niet op. Want wij zijn hier diep in het Oude Testament. En zo gaat het vandaag niet meer. En Mozes is een unieke persoon geweest. Dominee, hij is zelfs meer geweest dan alle profeten bij elkaar. Er is niks mee te vergelijken. Wat Mozes ontvangen heeft van God toen hij daar op die berg was, dat krijgt immers niemand. Zou u nou nog eens even willen wachten met zo'n reactie? Want weet u, gemeente, we hebben niet voor niks ook 2 Korinthe 3 gelezen. En daar zegt Paulus, die heerlijkheid die van Mozes afstraalde, die is niet alleen vandaag nog zichtbaar. Maar wat er vandaag van zichtbaar is, dat is veel meer. Bij Mozes was het de bediening des doods. De bediening van de wet die verdoemt. En bij Mozes was het iets van voorbijgaande aard, zegt u. Want later lees je niet meer dat Mozes zijn gelaat bedekt wanneer hij onder de mensen komt. En nu hebben wij te maken met de bediening des geestes die blijvend is. Hebben we gemerkt wat Paulus gezegd heeft? Zal die niet veel meer in heerlijkheid zijn? Veel meer straalt de heerlijkheid van Paulus, van de Heere, van een mens af in het Nieuwe Testament. Veel meer. En dat niet alleen van Mozes, die inderdaad een unieke positie had, maar ook van allen die geleerd hebben dat het goed is nabij God te zijn. En dat het is wat die belofte waarvan we gezongen hebben in vervulling doet gaan. En dat geldt van vandaag, gemeente. Dat heb u gezongen. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven alle andere vogelen pronkt, zult gij door goddelijk oog belonkt weer met uw schoonheid pralen. Gemeente, dat is de rijkdom en dat is het wonder dat geschiet in het leven van Gods volk, dat door de Heere met een waar geloof is ingelijfd en dat deel krijgt aan al zijn weldaden. Zij vertonen iets van de heerlijkheid des Heren, van het beeld van Christus. Aan die kinderen Gods, aan die ware gelovigen, die avondmaalgangersgemeente. Daar is aan te zien wie God in Christus voor hen geworden is. Wilt u dat ik dat concreet maak? Dan denk ik even terug, gemeente, aan dat gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben uit Exodus 34. Daar hoorden we hoe de Heere zich aan Mozes openbaarde. Door woorden te spreken, door zijn deugden uit te roepen. En als u precies wilt weten welke woorden dat waren, gemeente, dan moet u nog maar eens terugkijken naar die eerste 10 versen van Exodus 34. Exodus 34, vergeet het niet. Daar spreekt de Heer van zichzelf. En wat zegt de Heer dan om te beginnen? Dat hij barmhartig is. Zo barmhartig dat hij zich kan openbaren aan Paulus van Tarse. die daar zijn zonde zit te bewenen wanneer hij in de rechterstraat in Damascus is. En die het daar te horen krijgt dat er voor hem de grootste van de zondaren barmhartigheid is van God. Barmhartigheid, gemeente, dat is toch zo'n geweldig rijk woord. Alleen dat ene woord. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal noemen en allemaal bespreken. Maar dat God de barmhartige is, gemeente. Ik ken dat woord, misschien heb ik het u wel eens eerder al verteld, vanuit mijn kinderjaren dat ik in Elburg in de kerk zat, waar we praktisch elke zondag leesdienst hadden. En waar de ouderling die de gave had van het gebed en de gave had van het lezen, elke zondag maar weer in het gebed sprak van God wiens ingewanden rommelen van warmhartigheid. U snapt natuurlijk wel dat als kind begreep ik er niks van. En langzamerhand heb ik er misschien wel iets van leren begrijpen, gemeente. Maar dan zeg ik, dat is het, hè. Die God in de hemel, gemeente, die heerlijke, heilige, grote God, die zo barmhartig is, dat zijn innerlijk als het ware rommelt. Dat het, zoals je zelf dat misschien wel eens een keer hebt in een bepaalde situatie, dat als het ware je hele lichaam een beetje in opstand komt tegen wat je aan het eten bent. En dat je daardoor merkt, die innerlijke bewogenheid die er in je lichaam is en die er ook bij de Heere blijkt te zijn. De Heere die in zijn grote barmhartigheid over zondaren zich ontfermt. Mij, zegt Paulus later, mij de grootste der zondaren. Mij is barmhartigheid geschied. En dat gaat uitstralen, gemeente. En daar hebt u de boodschap van onze teksten al een beetje. Dat gaat uitstralen. Dan word je zelf ook barmhartig. En dan word je zelf ook bewogen. En dan word je zelf ook met ontferming vervuld. Wetende de schrik des Heren. En gedrongen door de liefde van Christus. Word je zo gunnend om een ander te doen delen. In dat wonder wat je zelf hebt mogen ontvangen. Namelijk dat je God hebt ontmoet. Als de barmhartige God die zich ontfermt op het gebed en die omziet naar een mensenkind dat het verdiend heeft om voor eeuwig verloren te gaan. En zo staan er een hele rij van die woorden, gemeente. En ik kan ze natuurlijk niet allemaal noemen in deze preek, want daar ben ik veel te lang bezig. En vanmorgen was het al lang genoeg, denk ik. Maar de Heer is genadig. En waar ik leer dat ik van genade alleen leven kan, gemeente, dan kan het voor een ander ook. Dan leer ik dat wonder dat die negers liet zingen in Amerika over die amazing grace. Die wonderlijke genade van God die zich ontfermt over een arm en ellendig mensenkind. Een mens die geen enkel recht had, maar die gratie ontving van een God die redenen neemt uit zichzelf om zich over zondaren te ontfermen. En zo gaat het door, gemeente, in die versen die we vanmorgen gelezen hebben en eigenlijk alleen maar in het voorbijgaan een beetje bekeken hebben. Daar staat dat de Heere langmoedig is. En dat is ook weer zo'n woord, gemeente, dat je stil mag maken van verwondering. God die langmoedig is, lang van geduld, gemeente. Wat heeft de Heere een geduld gehad met Paulus? Als Paulus 2 Korinthe 3 schrijft. En wat heeft de Heer een geduld gehad met u en met jou en met mij. Als we vanavond hier in de kerk zitten. En moeten beleiden dat we de zonde hebben bedreven. En dat we de dood hebben verdiend. En dat God zich nochtans over ons ontfermd heeft. Gemeente, dan ga je niet zo gauw meer iemand afschrijven. En dan pak je niet zo gauw meer de bijl van het oordeel. En dan ga je als ouderlingen op stap naar een gemeentelid waar je grote zorgen over hebt. Maar je zegt tegen elkaar, broeders, wij staan in dienst van een God die langmoedig is. Die zoveel geduld heeft met een arme en ellendige zondaar. En zo kan ik wel doorgaan, gemeente, met die woorden waarin de Heere zijn deugden uitroept voor Mozes die daar staat op de berg en die zo graag iets van God wil zien. Hij is groot van weldadigheid en waarheid. God die betrouwbaar is, God op wie je aan kunt, God wiens beloften waarachtig zijn. En je mag die God aanprijzen bij een mensenkind die wankelmoedig is en die twijfelzuchtig is. Je mag het zeggen tegen iemand die in zonde valt en die aan Gods genade vertwijfelt. Dat hoef je niet te doen, want de Heere is genadig, groot van goedertierenheid en waarheid. Je kunt op hem aan. En dan wordt het zo dat als je bij die God hoort, dat ook op jouw woord een ander vertrouwen kan. Moet ik nog meer noemen, gemeente? De Heere vergeeft zo graag. Dat is zijn liefste werk. Die filosoof die ermee spotte, die noemde het Gods dagelijkse werk. En hij haalde er de schouders bij op. Maar er wordt iets van zichtbaar, gemeente, wanneer je ziet hoe barmhartig en hoe genadig de Heere is. En dat hij, wanneer je vraagt, Heere, hoe vaak moet ik dan mijn broeder vergeven? Dat hij zegt 70 maal 7 maal. En dan hoor je hem spreken over iemand die aan zijn voeten ligt en die zijn voeten zalft en met haar haren afdroogt. Simon, zie je deze vrouw? Snap je waarom ze zo doet? Haar is veel vergeven. En daarom is haar liefde ook zo groot. Maar tegelijkertijd die andere kant. Als je je broeder niet vergeeft, gemeente, hoe zal ik dan van de hemelse Vader vergeving verwachten? En zegt nou zelf, gemeente, waar moet je anders van leven? Als er niet een God was die mij mijn zonde vergaf, gemeente, waar moest ik dan van leven? Hoe moest ik dan de toekomst tegemoet? Ik word ook een dagje ouder. Mijn leven schiet ook op. Maar als je geen God kende, gemeente, die graag vergeeft en die veelvuldig vergeeft, de Heere. Ja, hij is ook de heilige en dat betekent dat de Heere de zonde niet kan verdragen en daarom kan zijn volk het ook niet. En daarom is zijn volk ook een volk dat een vijand wordt van de zonde en van de ongerechtigheid. In elk geval, gemeente, iets van wat God doet zijn, dat wordt zichtbaar in het leven van hen die in alle ootmoed in hem geloven. En dan kun je natuurlijk ook zeggen, daar heb je het beeld van Christus, gemeente, die gehoorzaam geworden is tot de dood. Daar zie je het wonder van de zelfverloochening, dat een mens leert om de minste te willen zijn. Dat een mens zachtmoedig wordt. Christus heeft het immers gezegd, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en ge zult rust vinden voor uw zielen. Gemeente, moet ik nog meer noemen? Ik denk aan de rust van iemand die de Heere kent en weet dat zijn leven in Gods handen ligt. Als je in het ziekenhuis terechtkomt, nou spreek ik een beetje uit ervaring, gemeente. En dat je dan in de koffiekamer waar je met andere patiënten die de volgende dag geopereerd worden zit te praten. En dat die ander op een gegeven ogenblik zegt, ben jij dan niet bang? Hoe kan dat nou? Omdat er een God is in wiens hand mijn leven ligt. En bij wie ik veilig ben voor tijd en eeuwigheid. Gemeente, moet ik nog meer noemen, maar dit is het beeld van Gods volk, gemeente. Deze glans vertoont hun leven. Hierin zijn ze anders. En zo komen ze bij God vandaan. Zo dalen ze van de berg van de ontmoeting af in de vlakte waar het leven van elke dag zich afspeelt. Beelddragers Gods gemeente. Mensen die christen worden genoemd omdat ze op Christus gaan lijken. En in wie iets van dat oorspronkelijke beeld herkend wordt. Mensen die zeggen, weet je wat ik het ergste vind? Als iemand denkt dat hij van mij moet zeggen dat hij niks van Christus in mij ontdekt. Dat is de grootste aanklacht die er kan liggen. Gemeente, ik snap natuurlijk wel dat de vraag nu langzamerhand wel heel nadrukkelijk klinkt. Ja, maar dominee, hoe kom je daar nou aan? Hoe komt het nou zo ver dat ik iets van dat beeld van Christus ga vertonen? En dat is een goede vraag, gemeente. Er zijn zoveel misverstanden op dit punt. Het punt van de heiligmaking heb ik het nou eigenlijk over. Je hebt allereerst mensen die naar zichzelf kijken. Avondmaalgangers, die zo'n prekers vanavond horen en die dan hoe langer hoe verder weg zakken in de bank. En ze zeggen het met de woorden van een lied dat ze misschien als kind al geleerd hebben. Ach nee, ik ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij. Maar er zijn ook mensen, gemeente, die komen we in de Bijbel ook tegen, die het heel ergens anders zoeken. En die dan wel menen het een en ander te kunnen opmerken dat ten goede voor hen pleit. Ziet u hem staan? Hij staat vooraan in de kerk. Hij staat kaarsrecht op. Hoort u wat u zegt? Ik vast 2 keer in de week, ik geef de tienden van al wat ik bezit. En ik dank u dat ik niet ben als die tollenaar daarachter in de kerk. Misschien komen ze wel met allerlei regels aandragen waar de mens zich aan moet houden. Een kind van God die doet dit niet en een kind van God die doet dat niet. En daar kun je iemand aan herkennen. Tegen die mensen zou ik vanavond willen zeggen: bent u niet verkeerd bezig? Bent u niet bezig met wat ik vanuit de schrift geleerd heb, dat dat een farizeese heiligmaking is? Of een wettische heiligmaking? Lees onze tekst. Wat staat er in onze tekst? Dat gelaat van Mozes dat glinsterde. En Mozes, hij wist het zelf niet. Hij wist het zelf niet. En zo zal het zijn, gemeente, met de schapen die aan de rechterhand van de Heere Jezus staan, in de uren van het laatste oordeel. Als de Heere tegen hen zegt, ik ben hongerig geweest, ik heb me te eten gegeven, ik ben dorstig geweest, ik heb me te drinken gegeven, ik ben ziek geweest en in de gevangenis en je hebt mij bezocht. En wat zeggen die mensen dan? En ja, Heere, zo goed ben ik. Nee, dan zeggen die mensen, Heere, waar hebben u het over? Wanneer bent u ziek geweest en zijn wij tot u gekomen? En wanneer hebt u honger gehad en hebben wij u gevoed? En wanneer dit en wanneer dat? Houden wij daar nog wel rekening mee, gemeente? Beseffen we dat nog wel? Dat een mens die door God geleerd wordt, zo spreekt. Hun leven is een weerkaatsing van de gevende en vergevende liefde van Christus. Maar zelf wisten ze het niet. U hebt misschien wel eens dat prachtige verhaal gelezen van Spurgeon. Het staat in een van zijn boeken. Spurgeon had leerlingen. Je zou misschien kunnen zeggen, het waren bijbelschoolleerlingen die hij van tijd tot tijd op pad stuurde met de opdracht dat ze moesten gaan evangeliseren. En het gebeurde een keer dat een aantal van de jongeren op pad was geweest En dat ze allerlei mensen hadden bezocht en allerlei situaties hadden ontmoet. En toen kwamen ze terug. En ze vertelde Spurgeon: dominee, het was geweldig. De mensen hingen aan onze lippen. En er zijn zoveel mensen geweest die we hebben kunnen helpen. En er zijn zoveel mensen geweest die de boodschap hebben gehoord en die de boodschap hebben geloofd. En Spurgeon die liet ze praten. En toen ze eindelijk uitgepraat waren over al hun goede daden en over al hun mooie prestaties, toen keek Spurgeon de kring alleen maar rond. En hij zei: mijn heren, ik lees in Gods woord dat het aangezicht van Mozes glinsterde. En Mozes zelf wist het niet. Dat is een ontdekkende boodschap, gemeente. Hij wist het niet. Mozes die is niet met zichzelf bezig geweest, gemeente. Mozes die heeft niet geprobeerd om zelf heerlijkheid te tonen, maar om Gods heerlijkheid te laten zien. Met de diepe begeerte dat de Heere in zijn leven aan zijn eer zou mogen komen. Er is trouwens nog iets, gemeente, waar u dan op moet letten. Want er staat heel nadrukkelijk in onze tekst: het vel, de huid van Mozes aangezicht glinsterde. Dat wil zeggen, het zat aan de buitenkant, gemeente. Het kwam niet van binnenuit. Het kwam van buitenaf. Het was een weerkaatsing, een weerspiegeling van de heerlijkheid van Christus. Het was niet Mozes' heerlijkheid, maar Gods heerlijkheid die afstraalde van zijn aangezicht. En dat wordt zichtbaar. Misschien kan ik het aan de jonge mensen duidelijk maken, want ik snap best dat het niet zo'n makkelijke tekst is vanavond. Ik denk aan jonge mensen, zoals ik ze vroeger in de lagere school ook wel eens heb meegemaakt, die zo'n klein spiegeltje hadden. En daar konden ze zo leuk mee spelen. En daar konden ze een beetje nadigheid mee veroorzaken soms. Zo'n spiegeltje waarmee ze het zonlicht konden opvangen. En dan deden ze dat. En dan scheen dat spiegeltje soms recht in het gezicht van de meester of van de juffrouw. Of anders van een van de medeleerlingen die ineens heel verbaasd reageerde: wat gebeurt er nou? Dat spiegeltje zelf weerkaatste niet. De weerkaatsing kwam van het zonlicht dat van buiten afkwam. En zo werd het zichtbaar. Misschien zit er nou vanavond iemand in de kerk die zegt: dominee, je vertelt er zo het een en ander over en eerlijk, dan word ik toch wel een beetje jaloers. En dan zou ik toch wel heel graag willen dat er in mijn leven ook zoiets was als die weerkaatsing van het licht van de goddelijke zon, de zon van de genade. Hoe kom je daar nou aan? Let nog eens even op onze tekst. Toen hij met hem sprak. En de kanttekenaren maken het terecht dat wat duidelijker, gemeente, door te schrijven: omdat hij met hen gesproken had. Daar heb je de oorzaak. De Heere die gesproken had. En dat zie je ook in het vervolg, gemeente. Telkens wanneer Mozes voor Gods aangezicht kwam om met hem te spreken, dan moest Mozes na die tijd zijn gelaat bedekken, omdat de weerkaatsing van dat aangezicht van de levende God voor anderen te moeilijk was om het te zien. Dat is niet iets van ons, gemeente. U moet maar nooit denken dat wij mensen zoveel licht gaan verspreiden dat dat daardoor anderen moeilijk wordt om de ogen open te houden. In 2 Korinthe 3 We hebben het niet voor niks gelezen, gemeente. Dat hebben u natuurlijk wel begrepen door de inhoud van dat hoofdstuk. Maar in 2 Korinthe 3 staat het heel duidelijk. Daar staat, wij worden veranderd. Dat doen we niet zelf, gemeente. Dat is het werk van God. Hij doet het. Door zijn Heilige Geest, zoals dat zo prachtig staat in zondag 32 aan het begin van het stuk van de dankbaarheid in de catechismusgemeente. Dat Christus, nadat hij ons door zijn bloed gekocht heeft, ons ook door zijn Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Hij wordt zichtbaar, zijn licht schijnt in hun leven. En zo worden ze lichtdrager. Ze ontvangen het licht vanuit Christus. En hun leven weerkaatst het tot glorie van de drie enige God. Gemeente, daar heb je het geheim. En daar gaat het dus om. Ook in het leven van de ware avondmaalganger. Die heerlijkheid van Christus. Die ontvang ik door de Heilige Geest, die Christus verheerlijkt en die Gods werk zichtbaar maakt in het leven van zondaren. En de Geest doet dat door het woord en roept daarom op tot leven uit het woord en door de prediking van het woord. Zalig is immers het volk, het welk het geklank kent, dat hebben we gezongen. Hoe zalig is dat volk, het hoort het geklank en het weerkaatst het in het leven als zondaar die door God tot het heil getrokken is. En hij doet dat op het gebed, gemeente. Dat gebed waarin Mozes immers gevraagd heeft, Heere, toon mij uw heerlijkheid, laat mij nou iets mogen zien van die heerlijkheid van u. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Dat is de boodschap die in deze nabetrachtingsdienst heel sterk klinkt, gemeente. Aan avondmaalgangers en tot degenen die nog altijd in twijfel zijn, heb ik er wel goed aan gedaan. En in die omgang met de Heere en met zijn woord verandert er iets in mijn leven. Dan word ik niet alleen met God verzoend door de dood van zijn zoon. Maar dan word ik ook vernieuwd door de Heilige Geest. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is het proces, gemeente, van de dagelijkse bekering. Van de heiliging van het leven. Snapt u het? Er is een spreekwoord, gemeente, dat in hele verschillende omstandigheden wordt gebruikt. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Gemeente, zo is het ook in de heilige zin van het woord. Die persoonlijke omgang met de Heere, die wordt zichtbaar in het leven van elke dag. Die wordt zichtbaar in de deugden van Christus heerlijkheid. Er wordt iets van Christus in ons zichtbaar. We worden herkend dat we met Christus geweest zijn. En lieve gemeente, dat gebeurt niet in één keer. En dat gebeurt ook nooit volmaakt in deze bedeling. Dat zal pas in de eeuwigheid het geval zijn. Als Hij zal geopenbaard zijn, dan zullen wij Hem zien zoals Hij is. En wij zullen Hem gelijk zijn. Gemeente, als je dat woord toch op je laat inwerken, dan zeg je, Heere, hoe zal dat ooit kunnen? Dat ik op u ga lijken. Hij doet het door zijn werk in ons leven. En als we als vaders en moeders vandaag onze zorgen soms hebben over onze kinderen, omdat we zeggen, we krijgen de indruk dat ze niet vatbaar zijn voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. En ze halen hun schouders op als ze tegen ze zegt, je moet bekeerd worden, mijn jongen, en je hebt een nieuw hart nodig. Dit is het waardoor de Heer dat werkt. Het wordt een vurige begeerte, gemeente, waardoor vaders en moeders, denkend aan hun kinderen en kleine, misschien ook wel achterkleinkinderen, zeggen, Heere, dat zal toch wat wezen als we u gelijk zullen zijn uw naam worden geheiligd. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nou gemeente, dat is nou een echte nabetrachtingsvraag. Kennen we dat gebed? En drijft het ons uit naar de Heere? En is het onze begeerte om hoe langer hoe meer te horen van wat de Heere Jezus zegt en te leren hoe de Heere Jezus wandelt? Dat we hem steeds meer nodig krijgen, gemeente. Want daar gaat die heerlijkheid oplichten. Daar trekt ze sporen in ons leven. Een echte avondmaalganger die begeert de heerlijkheid van de Heere te zien. De Heere te verheerlijken in het leven. Die vraagt steeds meer. Heere, is er in mijn leven plaats voor u? En voor wie u bent en wat u doet, dan ken je dat verlangen, gemeente. Toon mij nu uw heerlijkheid. En dan komt er die diepe verwondering. Ik heb God gezien. En mijn ziel is gered geweest. Want ik zag hem in Christus. En zo werd hij alles voor mij. Is dat er? Als dat nou bij ons ontbrak, gemeente, mag ik heel simpel vragen, wat deden we dan eigenlijk aan het avondmaal? De uiterlijke tekenen, die doen ons geen nut, zegt de kerk van de reformatie. Alleen de levende gemeenschap met de Heere, beoefend onder de tekenen met een hart dat geopend is voor hem, is dat er? Ach, als het helemaal ontbreekt, gemeente, dan kwam u terecht niet. Toen er nog weer genodigd werd en toen u zelf kon zien dat er nog wel plaatsen aan het avondmaal open waren. Maar stel je nou voor dat in de week die voor ons ligt de Heere blinkende verschijnt. En dat de Heere zegt, waar was je? Ook toen ik je riep, ook toen ik je dringend nodigde. Als Israël al vlucht, gemeente, voor die zwakke weerkaatsing van de heerlijkheid van God op het aangezicht van Mozes. Wat dan, gemeente, wanneer in vervulling gaat wat we in de kerk toch ook nog wel eens uit volle borst willen zingen. Gij zult hen daar geen glans verschijnt. Als rook en damp die ras verdwijnt, verdrijven en doen vluchten. Gemeente, zoek deze heerlijke God toch, nu hij zijn heerlijkheid nog doet aanschouwen in de Heere Jezus Christus. Op een manier, gemeente, dat het alleen maar één sterke uitnodiging is om het bij hem te zoeken en bij hem te vinden. Is dat er? Is dat er? Mocht u genade leren kennen? Om voor hem het hoofd te buigen? Of is dat uw noodgemeente? Dat u nog nooit voor Christus gebogen hebt? Lijken we daarom zo op de wereld? En gaat er daarom zo weinig van ons uit? Dat is het doel van Mozes' glanzende gezicht, gemeente. Het is geen ereteken en het is geen goddelijke onderscheiding. Het is niet tot glorie van Mozes, maar tot eer van God. De Heere komt tegemoet aan de zwakheid van Israël dat wilde zien. Het toont zijn heerlijkheid door middel van Mozes tot een getuigenis bij de prediking van zijn knecht. Het volk moet het verstaan. Als Mozes zoveel heerlijkheid vertoont, hoe heerlijk moet dan de Heere zelf zijn? Mozes' gelaat, gemeente, onderstreept de waarachtigheid van Gods woord dat hij verkondigen moet. Hij komt tenslotte bij God vandaan en God zorgt voor zijn eigen eer in het leven van zijn knechten. Gemeente, kan ons leven daartoe dienen? Is ons leven reclame voor de Heere en voor zijn dienst? zijn wij leesbare brieven van Christus, geschreven door de Geest, waardoor anderen nieuwsgierig worden gemaakt. Kan onze gemeente daartoe dienen? Het leven van hen die zich Christen noemen. We horen nog alles van kerkverlating, gemeente. En van mensen die zeggen, ik doe die deur achter me dicht en die hoeft van mij nooit meer open te gaan. Er is een klacht van jongeren, gemeente, die zeggen, ik heb in het leven, soms ook van de eigen ouders en grootouders, ik heb nooit iets gezien van de inhoud of van de betekenis van hun geloof. Ik heb gebroken met iets dat in mijn ogen nooit waarde heeft gekregen. Is het hier anders? Als gastpredikant kun je wat vrijblijvender spreken dan wanneer je een eigen dominee bent. Maar is het hier anders, gemeente? Ik vraag het aan de jongeren hier in de kerk. Zie je iets van dat werk van de Heere in het leven van ouderen, waardoor je zegt, dat wil ik toch ook wel erg graag kennen. En we hebben hier die broeders keurig in het zwart zitten. Er ziet de gemeente in het leven van deze broeders iets. Van dat wonder van de genade die God openbaart in het leven van zijn knechten. Zien ze beeld van God? Of maken wij door ons leven dat juist ongeloofwaardig? Heel simpel, gemeente. Vraagt u het zich wel eens af, en als u dat nog nooit gedaan hebt, zou u dat dan vanavond eens willen doen? Kan een ander aan mij zien dat ik anders ben omdat ik Christus leerde kennen? Mag ik dat vragen aan de ouders? Wil je zo graag dat je kinderen daar iets van zien? En je kleinkinderen als je die hebt? Aan de Heere ligt het niet, gemeente. Want de Heere heeft zich vandaag zo klaar te kennen gegeven in de tekenen van brood en wijn, gemeente. Met deze vragen, ze geven reden tot verootmoediging, tot bezinning, tot schaamte. En er is maar één weg. En die weg is ons vanmiddag al gewezen aan het begin van deze dienst. Een weg die gewezen wordt aan oud en jong, aan klein en groot, aan avondmaalganger en niet-avondmaalganger. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht gedurig. Want zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. En zeg het me nou alsjeblieft maar mee en na. Lof zij de Heere der Heren. Amen. Wij willen samen danken. Genadige Heere, zou u door uw Heilige Geest de toepassing willen geven aan de boodschap van de tekst van deze avond. Zou u het zo willen maken, Heere, dat er in ons midden mensen mogen zijn, bij wie iets zichtbaar wordt van wat bij Mozes zichtbaar werd, dat hij bij God was geweest en dat hij met God had gesproken en dat God hem gezegend had. De God van alle barmhartigheid, van alle genade, van alle geduld. Heere, werk het uit en pas er toe. In het leven van ouderen, tot zegen voor jongeren. Werkt u het uit, Heere, via de huisbezoeken als die weer beginnen. Via de catechisatie als die weer gehouden wordt. Via de verenigingsarbeid van jongeren en van mannen en van vrouwen. Werkt u het uit, Heere, tot verheerlijking van uw naam en tot zegen voor onszelf. Heere, doe de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Niet opdat die vromen er wat mee worden, maar opdat uw naam geprezen wordt tot in alle eeuwigheid. En opdat zondaren dat verlangen leren kennen om te mogen zijn zoals u bent en waar u bent, u gelijk tot in eeuwigheid. Dank voor alles, Heere. Werk het uit en pas het toe. Uw grote naam ter eer, uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte nog Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij de schapen uwer weiden. En wat er verder volgt. 79, vers 7. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jou zijn vrede. Amen.